Goedenavond, iedereen van harte welkom. Het is nog heel gezellig, maar ik stel toch voor qua tijd dat we beginnen. Het druppelt nog binnen, zie ik. Maar we willen eerst een lied met elkaar gaan zingen. Heeft iemand een lied? Want we hebben iemand die kan zo'n nummer op het scherm toveren, dus dat komt helemaal goed. Dus ik weet niet of iemand een redelijk goed zingbaar en bekend lied heeft, dat we a cappella kunnen zingen.
Ja, ik wil zingen van mijn heiland.
Ik wil zingen van mijn heiland. Ik weet niet wat het nummer is, maar daar wordt op gegoogeld, dus dat komt goed. Vroeger moest je die nummers opzoeken, maar hier, kijk eens, dat gaat mooi snel. Is opwekking 226, maar volgens mij is ook een Johan de Heerlied. Maar dat maakt niet uit, de tekst is hetzelfde. Ik wil
zingen van mijn heiland, van zijn liefde op de grond, die zichzelf op een kruis houdt en mij redde van de dood. Zing als ik van mijn
geef zo het woord aan Gieneke en zo rond 8:30 dan hebben we koffie. Ik ga wel zwaaien als het te lang duurt, Gieneke, dat komt helemaal goed. En dan zo rond kwart over 9. Ja, maar je bent vaak zo gepassioneerd en dat is ook logisch. Ik weet precies, ben je stok en je staf vanavond. Vind je dat goed? Dat is helemaal in de psalm. Hè? En dan zo rond 8:15 dan is het einde van deze avond. De avond wordt als goed is ook opgenomen. Zegt u nou van nou, ik vond het allemaal wat te snel gaan of ik wil het nog een keer naluisteren. Als goed is, kan het technisch, kunt u het via de website nog een keer naluisteren of downloaden. En dan kunt u het in de auto met een USB-stick weer nakijken. Nou, er zijn allerlei mogelijkheden, maar in ieder geval dat is ook mogelijk. Is eventueel mogelijk om een kleine bijdrage te leveren in het mandje. Het is een hele grote mand, dat zei ik net al, maar goed. Zie maar wat u daarmee wil, maar nogmaals, willen we wel aanbieden. En zoals gezegd, vorige week, volgende week hebben we op dinsdagavond, op dezelfde tijd, dezelfde plaats, hier de Bijbelstudie die weer aansluit op het verhaal van Gieneke, maar dan vanuit het boek Handelingen. Dus zo gaan we de komende periode gaan we in. Elke keer begint Gieneke met het leven van of de gemeente vanuit de psalmen. En volgens de week daarna heeft of Casper Kruithof of Peter Hartkamp hebben dan een studie die aansluit en dan vanuit Handelingen. Dus op zich bijzonder interessant en nogmaals van harte aanbevolen. Dan wil ik graag de avond een zegen vragen voor deze avond. Vader in de hemel, we danken u zo dat we hier bij elkaar mogen zijn. We danken u dat we dat in alle vrijheid mogen doen, dat we zo weer een avond mogen hebben, Heer, waarom we stil mogen staan bij uw woord, Heer, de psalmen, wat Gieneke gaat behandelen vanavond. We willen bidden, Heer, of u met ons wil zijn, of u ons wil vullen met uw Heilige Geest. Met Gieneke zijn, Heer, wat u haar zegenen, dat ze woorden van u ook mag geven, Heer. We willen ook vragen of u ons een open hart wil geven, Heer, voor datgene wat u ook vanavond tot ons te zeggen hebt. We willen ook bidden, Heer, voor de mensen die misschien meeluisteren via de techniek, wat ook met hen zijn, Heer, en wilt u ons zo zegenen, in Jezus' naam. Amen.
Ja, heel fijn dat we zo, na dinsdag hadden we onze intro en dat we dan nu vanavond met de psalmen mogen beginnen. Sorry, het was even tot, wat hadden we ook al gezegd, tot 8:30, hè, Wessel? Ja, eerst misschien voordat we meteen met de psalmen starten, want dat, ja, daar zijn we natuurlijk op gefocust, toch wat algemene inleidende opmerkingen. En dat heeft te maken met ons algemene thema, namelijk de gemeente van de Heer Jezus, toen en nu. We hebben een heel mooi intro-lied gezongen. He, ook hier zie je de leiding van de Heere God, want het lied wat onze zuster uitkoos, ik wil zingen van mijn heiland, met zijn bloed kocht hij mij vrij. Dat is het moment waarop de gemeente werd gekocht. Waar de gemeente werd gekocht en elke gelovige als individuele steen van de gemeente, levende stenen, zijn gekocht. Dus dat is heel mooi om te zien, ja, dat is de basis, de oorsprong, het begin van de gemeente. Het moment dat je als mens, individueel, man, vrouw, anders lijkt het net alsof het mens met een bedoeling zegt, ik bedoel dus man, vrouw, tot geloof komt en deel gaat worden van de gemeente van Christus. Nou ziet u staan psalmen, hè, bijbelstudie van de psalmen, en we gaan het hebben over de gemeente van toen en de gemeente van nu. Van het nu terug naar toen. En de vraag is, ja, welk toen? Natuurlijk gaan de broeders die handelingen behandelen. Ja, naar handelingen. Pinksteren. Toen de gemeente is geboren door de uitstorting van de Heilige Geest. Dat toen wordt er bedoeld. En ja, hoe zit het dan met de psalmen? Voelt u het, ja, probleem wil ik het niet noemen, maar wel het punt waar we toch even bij stil moeten staan. De gemeente van de Heer Jezus Christus is geboren, hè, met de uitstorting van de Heilige Geest, Pinksteren, het boek Handelingen, wat onze broeders Casper en Peter gaan behandelen. En ja, ik ga het vanuit de psalmen doen, maar de Nieuw-Testamentische gemeente, de gemeente, was er nog niet. En de vraag is met dat toen, ben ik niet? Ja, dank je. Met dat toen, ja, is dat dan de tijd van de psalmen? Nou, dat punt moeten we even goed belichten. Zoals gezegd, dat weet u ook, toen was de Nieuw-Testamentische gemeente, was er nog, ja, die was er nog niet. Maar de psalmen die wij in de Heilige Schrift hebben ontvangen, dat is wel voor ons als gemeente van Christus nu gegeven. En vanuit dat perspectief gaan wij terug naar de psalmen. We bedoelen dus niet te zeggen dit mogelijk voor alle zekerheid, want het merendeel van u kent mij en weet hoe ik over bepaalde dingen denk, maar ik noem het toch maar, als we zeggen we praten over de gemeente en we gaan dan praten over de gemeente vanuit de psalmen, dan bedoelen we absoluut niet de zogeheten vervangingstheologie, dus waar Israël in de psalmen wordt genoemd, dat is nu de gemeente, ja? Tussen haken, u vindt dat zelfs in bepaalde bijbeluitgaven als kopjes boven de psalmen. Dan staat er in de vertaling het lijden van de gemeente van Christus. In bepaalde vertalingen. En dan lees je die psalm en zeg je, het gaat hier puur en exclusief over het volk Israël, het uitverkoren volk van God. Nou, dat bedoel ik dus niet. Dat bedoelen we dus niet. Een vervangingstheologie dat nu alles wat voor Israël is, het oude Israël, dat vooral de zegeningen natuurlijk en het heil, dat is voor de gemeente en al het andere is voor Israël. Nou, de gemeente is niet in plaats van Israël gekomen, maar we hebben wel via Israël, zoals Paulus zegt, het woord van God is ons door Gods volk gegeven, zegt hij in Romeinen. Door hen hebben wij de Heilige Schrift ontvangen. Ik heb hier alleen maar mijn psalmenboek. We hebben de hele Bijbel, het Oude Testament, laat ik het goed zeggen, het hele Oude Testament, ofwel de Hebreeuwse Bijbel, hebben wij van het volk van Israël, via het volk van Israël ontvangen. En wij richten ons nu vooral op het psalmenboek, maar laten we dan goed begrijpen, dat is geestelijk voedsel voor de gemeente van nu. En in die zin bedoelen we dat, hè, wij gaan als gemeente van nu naar het psalmenboek van toen, maar dat is wel een punt dat we even duidelijk moeten noemen. En natuurlijk heb je dan ook nog een tweede punt. De gemeente van de Heer Jezus Christus wordt gevormd door, we zeiden het al, door gelovigen, door individuele levende stenen die met elkaar de tempel Gods, ofwel de tempel van het Nieuwe Testament, dat is de gemeente van Christus. Die wordt gevormd door kinderen van God, wederom geboren kinderen van God, gereinigd door het bloed waar we over zongen. En als levende stenen vormen die bij elkaar het geestelijke gebouw, de gemeente van God zoals in het Nieuwe Testament ook staat, de tempel van de levende God, de gemeente van Christus. Nou, in de psalmen gaan wij vooral zien dat die levende stenen, die gelovigen, die individuele gelovigen, die met elkaar het lichaam van Christus vormen, die kom je in de psalmen vooral tegen. U snapt het punt waar we op inzoomen? Je ziet, in de psalmen heb je nog niet de gemeente van Christus. Maar die psalmen zijn wel voor de gemeente van Christus. En de relatie van de gemeente van Christus van nu met het boek Psalmen is een, natuurlijk ook een gemeenterelatie. Als gemeente van Christus, als lector met elkaar, kunnen wij genieten van de psalmen. Dat doen we ook, dat hopen we te doen. Maar het is vooral een persoonlijke, individuele relatie. Als individuele levende steen, als persoon, heb ik, hebt u, hebben wij een relatie met het boek Psalmen. Is dat duidelijk? En dat zijn wat opmerkingen die we toch moeten noemen, gezien de aanpak van ons thema. De gemeente, ja, dat is vooral vanuit Handelingen. En dan kom ik met de psalmen. Ja, dan moeten we toch even wat opmerkingen plaatsen. Dat is dus vooral belicht vanuit het perspectief van de relatie die wij als individuele gelovigen met de psalmen hebben. Ja, dan de inleiding op de op ons thema. We hebben vorige keer een korte inleiding op het boek Psalmen gedaan. Wat is dat voor boek? Je hebt allerlei type psalmen. Nou, we gaan dat niet herhalen, maar vanavond gaan we wel stilstaan bij de vraag, welke psalm houdt ons vanavond bezig? Maar eerst kijken we naar de titel van vanavond. En ik praat uit mijn hoofd, ik ben de folder kwijt, maar u hebt hem natuurlijk allemaal gezien. Vanavond is de titel De Geestelijke Gemeente. het werk van de Heilige Geest in de gemeente van Christus. Dus ik dacht, nou heb ik weer een punt waar ik toch even op in moet zoomen. De werking van de Heilige Geest in de gemeente van Christus. Dat staat toch op de folder, de geestelijke gemeente. En vanuit Handelingen hebben de broeders natuurlijk, ja, die kunnen vanuit Handelingen de werking en het, van de Heilige Geest bestuderen met u. En dat zullen ze ook doen. Maar vanuit de psalmen hebben we toch een andere insteek. Waarom? Omdat we dan in de oud-testamentische tijd zitten. En dat is de tijd voor Pinksteren, toen de Heilige Geest nog niet is, was uitgestort. Hebt u dat allemaal helder? Dus voor de uitstorting van de Heilige Geest. En dan zie je dat de Heilige Geest, de Geest van God, die wordt genoemd als de Heilige Geest ook, als de Goede Geest, als de Geest van de levende God, de Geest Gods. Op verschillende manieren wordt de Geest aangeduid, die is er ook, maar nog niet permanent. Nog niet inwoning in iemand permanent. We vinden dat ook bij een psalmist als David, die op een bepaald moment ook bidt: neem uw Heilige Geest niet van mij. Ja? Dus de Heilige Geest, die werkt in en door Gods dienaren. Dat zie je bij Saul, die door Gods geest profeteert. Dat zie je bij Samuel, dat zie je bij zoveel godsmannen en ook individuele gelovigen. Denk aan Simson, wanneer hij gepakt wordt door de geest. Denk aan Gideon, die optreden in de kracht van de geest. Maar de geest was nog niet uitgestort. Gods geest manifesteerde zich, Gods geest werkte met kracht. Maar na Pinksteren hebben we de uitstorting van de Heilige Geest in het Nieuwe Testament. En ik zou met u toch een belangrijk uitgangspunt willen noemen. En het is wellicht het intrappen van open deuren, maar het is wel iets heel bijzonders en iets heel moois. En ik zou dat eigenlijk willen voorstellen aan u als uitgangspunt voor onze hele serie studie. En zeker vanavond als het gaat om de Heilige Geest. De gemeente en de psalmen. En we zeiden al, die gemeente wordt gevormd door individuele gelovigen. Nou, wat zijn dat nou voor mensen? Wat voor mensen, mannen, vrouwen, wat voor mensen zijn dat nou, die gelovigen? Nou, we lezen in Efeze 1, vers 13 en vers 4, vers 30, iets heel belangrijks. Wat is nou het kenmerk van een wederom geboren kind van God? Namelijk dat er staat in Efeze 1, vers 13, op het moment, en dat is ook ons uitgangspunt voor vanavond, op het moment dat je het woord van de waarheid, het evangelie van jouw persoonlijke heil hebt gehoord, ben je verzegeld met de Heilige Geest van de belofte. We zijn verzegelde mensen. Het is aan u niet te zien, maar u bent verzegeld. Er staat een onuitwisbaar kenmerk op u. En wie ziet dat? Dat ziet God. En vaak herken je het aan elkaar. Vaak zie je mensen, hoor je mensen, zie je. We hebben meteen gemeenschap, geloofsgemeenschap. Dat is een verzegelde. En het is een zegen als wij mogen zeggen: wij zijn verzegeld met de Heilige Geest. En die geest kun je bedroeven, jawel. Je kunt de geest zelfs blussen, jawel. Maar je bent verzegeld. En dat stempel staat op je leven. Het is het zegel van de belofte. En dan zegt vers 14, dat is het onderpand van de erfenis, de eeuwige erfenis die de gemeente van Christus gaat ontvangen. Tot glorie, tot prijs van zijn glorie. We hebben dus een onderpand. U weet wel, als je ergens verzekerd van wil zijn, krijg je een onderpand. Een voorschot, een onderpand, een vooruitbetaling. Dat je zeker weet, wat er beloofd is, dat krijg ik. Nou, wat is het onderpand dat wij van God hebben ontvangen? Die verzegeling. En ze kunnen je doden. Ze kunnen de gemeente van Christus vervolgen. Ze kunnen ze martelen, ze kunnen ze verbranden. Maar dat zegel is onuitwisbaar. Bent u verzegeld? Dat iedereen mag zeggen, door geloof ben ik een verzegeld mens, een verzegelde vrouw of een verzegelde man met de Heilige Geest van de belofte. En dat wordt nog eens herhaald in hoofdstuk 4 vers 30. En dan geldt daar de oproep, je kunt de geest blussen, je kunt de geest bedroeven. Bedroef die geest niet. Tot de dag van jouw verlossing ben je door die geest verzegeld. En die Heilige Geest waarmee wij verzegeld zijn, dat is de, tot door die geest, zegt Efeze 2 vers 18. En dat is een belangrijk punt voor ons vanavond. Hebben wij toegang, Efeze 2 vers 18 zegt, wij hebben door de geest, door hem, toegang tot de Vader. Allemaal zijn wij kinderen van God. En als kinderen van God, als verzegelde kinderen van God, hebben we toegang tot de Vader. En u kent ook wel wat de Heer Jezus zegt in Johannes 16. Daar noemt hij de Heilige Geest de parakleet, de parakletos. Ik laat je geen wezen. Jullie krijgen de Heilige Geest. De parakletos in het Grieks, dat betekent de erbij geroepene. Tot je hulp, tot je steun. Hij is de trooster. Maar dan staat er ook in Johannes 16, hij leidt je in alle waarheid. En dat doet hij vanavond. Hij heeft ons verzegeld, maar hij wil ons ook vanavond in de waarheid leiden. En hij is ook onze trooster. Door die Heilige Geest mogen we aanbidden in geest en in waarheid. En door diezelfde geest, zegt Galaten 4, roepen wij Abba, Vader. Door die geest roepen we Abba, Vader. En door de geest, zegt Romeinen 8, bidden wij, de geest die bidt in ons, met onuitsprekelijke verzuchtingen. Dit zijn belangrijke teksten, hè, als intro voor ons thema van vanavond, want dan gaat het over de geestelijke gemeente. En dat gaan we vanuit de psalmen bezien. Nou, dan moet je wel weten, wat is nou een geestelijke gemeente? Dat is een gemeente gevormd door mensen die door de Heilige Geest verzegeld zijn. Dat zijn dus niet mensen. Als u, weet niet waar u aan dacht toen u de titel van het eerste thema las? De geestelijke gemeente, waar denk je dan aan? Dat zijn van die mensen die met zo'n aureoontje van heiligheid lopen te zweven door de wereld. En het zijn, de heiligheid straalt van ze af. Dat zijn geestelijke mensen. Wij hebben nu basisteksten gezien die ons even in vogelvlucht als opstap naar ons thema laten zien. Wat zijn geestelijke mensen? Die zijn verzegeld. Die dragen het kenmerk van Gods verzegeling. Dat zijn mensen die leren door de geest roepen Abba, Vader. Dat zijn mensen, Romeinen 8 vers 26, waarin de geest ruimte krijgt. Zoveel dat die geest kan bidden met onuitsprekelijke verzuchtingen. Maar dat zijn ook mensen, zegt Galaten 5, die in hun leven door God geleid zijn. Galaten 5 aan het slot zegt, die wandelen en die leven door de geest. Door God geleid. En als je zo leeft, dan zul je ook de vruchten van de geest manifesteren. Dat is een geestelijke gemeente. Die leven door de geest, maar wel met de voeten, beide voeten op de aarde. Ze leven in het hier en nu, met een eeuwigheidsperspectief. En door het leven met de Heere God en door je te laten leiden door de Gods geest, kan God de vruchten van de geest in je leven gaan ontwikkelen. Let op, lieve mensen, vruchten van de geest. We hebben jaren geleden, ik weet niet meer wanneer, ik denk 6 jaar geleden, hebben we hier een serie Bijbelstudies gehad, heb ik toegedaan over de vruchten van de geest. Of het was een avond, geloof ik, een avond over de vruchten van de geest. Nou, dat is blijdschap. Nou, zoek het maar. Hè. Een heleboel dingen die, je leest het zo, de opsomming in Galaten 5 vers 22. Hè. Vreugde, liefde, vrede, langmoedigheid, ofwel geduld, goedertierenheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid, matigheid. Dat zijn vruchten die in het leven van elk door de geest geleid kind van God zich moeten, nou is een punt waar we over kunnen nadenken, met elkaar bespreken, hè, moet je dat manifesteren? Eigenlijk wel. Let op, lieve mensen, dat is wat anders dan geestelijke gaven. De charismata, de geestelijke gaven. Iemand kan de geestelijke gaven zijn van oudste zijn, herder, pastorale gaven. De gaven van leraar zijn, de gaven van onderwijs, van spreken, van leiding. Dat zijn geestelijke gaven. Daar spreekt Paulus over. Met name de gaven om voorganger te zijn, herder te zijn, pastoor te zijn. Dat is wat anders, dus de zogenaamde charismata. He, dat is wat anders dan de vruchten van de geest. De vruchten is, niet iedereen heeft dezelfde geestelijke gave. En niet iedereen kan de gave hebben van spreken, onderwijs, herder zijn, leider. Maar de vruchten, dat is wat anders. Die moeten gezien worden in een geestelijke gemeente. Nou, leef je door de geest, wandel je door de geest. Dat is ons thema van vanavond. Ja. En dan komen we op Psalm 27. Maar als opstap toch nog even terug naar één psalm waar we misschien ook nog eens later op terugkomen. Maar als we het hebben over een geestelijke gemeente, dan zijn dat wel mensen die op een bepaald moment in hun leven zich verootmoedigd hebben voor de Heere God en hem hebben aangenomen, zonde hebben beleden. En de een weet precies het moment, de tijd waar je stond toen je je bekeerde, toen je je hart aan de... En de ander weet het niet. Ik weet niet hoe het met u is. De een weet precies op dat moment en de ander, ja, het is geleidelijk gegaan. Als je het maar weet, ik ben een kind van God. Ik heb mijn leven aan hem gegeven. Nou, een heel belangrijk punt, wat ik vanuit de psalmen ook wilde noemen, dat is dat moment dat je tot berouw komt, tot inkeer zijn. En tot inkeer komen. En dat heeft iemand meegemaakt als David. David had een specifieke zonde begaan, de zonde met Bathsheba. Maar we hebben allemaal onze erfzonde. Belangrijk is dat je op een bepaald moment, net zoals David in Psalm 51... tot inkeer komt en beseft wat hij in Psalm 51 zegt. Ik, vers 5 of 4, was mij van mijn ongerechtigheid, reinig mij van mijn zonde. Dat is het moment dat je beseft, ik ben een verloren zondaar, reinig mij. Want ik weet mijn overtredingen, mijn zonde is steeds voor me. En dan komt de belijdenis die we allemaal, al hebben we niet gedaan wat David deed, maar allemaal beseffen. Tegen u, Psalm 51, vers 6. Tegen u, u alleen heb ik gezondigd. Elke zonde, zeggen, oh David, maar David had toch met Bathsheba gezondigd? Toch? Dit is naar aanleiding, dat staat er boven Psalm 51. Toen Nathan tot hem was gekomen nadat hij Bathsheba had genomen. Tegen wie had hij nou gezondigd? Tegen zijn naaste, Bathsheba, maar ook Bathsheba haar man, Uria, die had hij de dood ingejaagd. En zegt hij dat hier? Dit is de definitie van zonde. Tegen u alleen heb ik gezondigd. Dat is zonde. Tegen je naaste, tegen je medemens, maar bazaal is elke zonde primair tegen God. Dat hoor je ook in het verhaal van de verloren zoon. Wat had die zoon? Ja, de geschiedenis van, of het verhaal van de verloren zoon. Je zou het ook kunnen zeggen, het verhaal van de genadige vader. Die altijd maar stond te wachten. Toch? En als die jongen dan terugkeert, hij had toch wel het bezit van zijn vader, van zijn broer. Tegen wie had hij nou gezondigd? Tegen zijn familie. En wat zegt die jongen? Vader, ik heb gezondigd tegen de hemel en tegen u. Zonde is altijd tegen God. Nou, vanuit de psalmen leren we dat kennen. In dit geval dan psalm 51. Maar dat is belangrijk. Een geestelijke gemeente, ons thema van vanavond, moet weten. Ja, ik heb gezondigd tegen God. En door genade ben ik gereinigd van mijn eeuwige zonde. Maar die dagelijkse zonde, die dagelijkse bekering, mag je eigenlijk niet over praten. Wil men tegenwoordig niet horen. Het is wel nodig. Die dagelijkse zonde die je aankleeft, moet je ook van gereinigd worden. Ik heb gezondigd. En dan zien we dat in Psalm 51 komt iets heel opmerkelijks voor. Namelijk, dan zegt David. Nou, ik ben even mijn tekst kwijt. Dan zegt hij. Schep in mij een rein hart. Vers 12. Hier komt iets heel opmerkelijks voor. En dat kun je in de vertaling niet ontdekken. Dat is het woord scheppen. En vernieuw binnenin mij een geest die vast is. Die niet meer zo heen en weer zwingelt met alle... Is dat trouwens een Nederlands woord, zwingelt? Nou ja, die zo heen en weer gaat achter de zonde aan. Een vaste geest. Maar als je dat leest, het woord scheppen, dan denk je, nou, is een gewoon woord. Is ook een gewoon woord. Maar wat het bijzondere is, dat hier als iets opmerkelijks in het Hebreeuws staat het werkwoord bara. En bara betekent weliswaar scheppen, maar dat komt alleen maar voor in de Genesis-geschiedenis. Daarnaast heb je een ander woord scheppen, van mensen die iets creëren, iets scheppen, iets maken. Maar als het gaat over het goddelijke scheppen uit het niets, komt dat voor in Genesis. En nou staat het hier. Komt nog één keer in Jesaja. Heel incidenteel komt het voor buiten het scheppingsverhaal. Waarom denkt u? Waarom staat hier niet het algemene woord voor scheppen? Maar bara. Dat is het goddelijke, wonderlijke scheppen. Omdat de enige die, voelt u hem? Wie is de enige die een rein hart? Schep in mij een rein hart. Wie kan dat alleen maar doen? God, hebt u het? Dat is de basis, als we dit met de psalmen meezeggen. U hebt in mij een rein hart geschapen. Dat is alleen maar goddelijke werking. Schep in mij een rein hart. Nou, zoals David dat voor een specifieke zonde, zo hebben wij als levende stenen nu, hebben we dat in ons leven eens gedaan om kind van God te worden. En steeds wanneer we zondigen, blijven we dat doen. Dat is goddelijke werking. Nou, dat is een geestelijke gemeente. Nou, als we met deze kennis gewapend naar onze psalm van vanavond. Dat is psalm 27. Ik weet niet hoe we dat de volgende keren, of we dan één psalm gaan doen per thema of twee, of we dat een speciaal thema misschien vanuit meerdere psalmen belichten. Nou, vanavond wilde ik voorstellen dus ons thema een geestelijke gemeente primair te belichten zoals we hebben gedaan vanuit psalm 51. Dan vooral die tekst, schep in mij een rein hart en een nieuwe geest, want niemand anders kan het doen. En dan kunnen we als geestelijke gemeente, is het helder zoals het bedoeld is, naar psalm 27 gaan. Psalm 27. Het is een bekende tekst, een bekende psalm. Het is een psalm met twee stemmen, zou je zeggen. Twee delen En daar klinken twee stemmen van die ene enzelfde psalmist. Een hele opgetogen, belijdende, vreugdevolle, sprankelende stem. En dan hoor je ook opeens een hele droeve, klagende, smekende stem. Twee stemmen die elkaar afwisselen. En het is diezelfde psalmist David. Er staat boven Le David, van David. En dan beleidt hij, de Heere is mijn licht en mijn verlossing. Of heil mag je ook zeggen. Voor wie zou ik vrezen? De Heere is de kracht van mijn leven. Voor wie zou ik, hier staat het werkwoord sidderen, beven. Ik weet niet wat uw vertaling zegt. Voor wie zou ik beven? Of de beste vertaling is eigenlijk dit doen, zo terugdeinzen. Voor wie zou ik terugdeinzen? Voor wie zou ik beven? Wat zegt uw vertaling hier?
Vervaard.
Wat zei je?
Vervaard zijn. Voor wie zou ik vervaard zijn?
Vervaard zijn. Ja, wat is in het Nederlands vervaard zijn? Hier sta ik wel klem. Angst, bang zijn. Ja, dank u wel. Ja, voor wie zou ik bang zijn? Maar dan zit er vooral dit in. Dat terugdeinen, sidderen. Hè? Dus beven en... Als bozen, mijn tegenpartijen en mijn vijanden opstaan tegen mij, dat ze naderen tot mij om mijn vlees te eten, hè, en ze stoten me aan, dan zullen ze struikelen en vallen. Al zou een leger tegen mij opstaan, mijn hart zou niet vrezen. Al zou een oorlog opstaan tegen mij, ik vertrouw hierop. Ik vertrouw hierop, zegt hij. Daar eindigt het eerste gedeelte en dan krijg je een volgend gedeelte. Waar vertrouwt hij nou op? Want hij zegt, hier vertrouw ik op. Ja, waarop? Nou, dan komt het. Eén ding heb ik van de Heere gevraagd. Dat zal ik zoeken. Dat ik alle dagen van mijn leven mag wonen in het huis van de Heere. Om de lieflijkheden van de Heere te zien en in zijn tempel te onderzoeken. Houdt u dit vast? Dit is een basale tekst. Alle dagen van mijn leven, hè, in de tempel van de Heere. Want hij verbergt mij in zijn hut op de dag van het kwaad. Hij verbergt mij in het verborgene van zijn tent. Hij verhoogt mij op een rots. Nu zal ook mijn hoofd verhoogd worden boven mijn vijanden die mij omringen. En ik zal in de tent offeren van dankzegging of offeren van gejubel offeren. Ik zal zingen, ja, ik zal psalm zingen voor de Heere. Dan weer een ander onderdeel. Heere, hoor mijn stem. Ik roep, wees mij genadig, antwoord mij. Mijn hart zegt tot u... En hier even opletten, hier staat woordelijk, mijn hart zegt tot u. En dan staat er verder, zoek mijn aangezicht. Ik zoek uw aangezicht, o Heere. De vertalingen vullen hier iets aan, u zegt of hij zegt, maar er staat, mijn hart zegt tot u, zoek mijn aangezicht. Dat is wat de Heere zegt. Vers 9, verberg uw aangezicht niet voor mij, keer niet af van uw knecht in het toren. U bent mij een hulp geweest. Begeef mij niet. Verlaat mij niet. O God van mijn verlossing. Want mijn vader en mijn moeder hebben mij verlaten. Maar de Heere zal mij aannemen. Vers 11. Heere, leer mij uw weg. Leid mij op het rechte pad omwille van mijn verspieders. Geef mij niet over aan de begeerte van mijn tegenstanders, want valse getuigen zijn opgestaan tegen mij, samen, hè, met mensen die woede uitblazen. Als ik niet had geloofd dat ik het goede van de Heere zou zien in het land van de levenden, en ook hier stopt de Hebreeuwse tekst. Als ik niet had geloofd dat ik het goede van de Heere zou zien in het land van de levenden, puntje, puntje, puntje. Puntje. En dat is ook een punt waar we over kunnen, dat lijkt me een woordspeling, een punt waar we over kunnen nadenken met elkaar. Ga je mee met wat de vertalingen aanvullen? Want de meeste vertalingen vullen dan iets aan. Maar het is een interpretatie van de vertaler. Er staat, als ik niet had geloofd dat ik het goede van de Heere zou zien in het land van de levenden. Hoe komt dat bij u over, gaan we straks bekijken. En laten we het dan zelf invullen. En niet het voor ons laten invullen. Is dat helder? Uw vertaling heeft waarschijnlijk iets cursief schuin geschreven. Klopt dat? Als er iets, meestal in een vertaling, als iets schuin geschreven staat, dan is dat een aanvulling die niet in de tekst staat. De laatste tekst. Wacht op de Heere. Wees sterk. Hij zal je hart versterken. Ja, wacht op de Heere. Ja, een hele bijzondere psalm, bekend. Misschien is dat een psalm die vooral door de zangeres Mahalia Jackson. Kent u uit die vrouw die een stem had als een orgel. Als zij zingt, de Heere is mijn, in het Engels, hè, de Heere is mijn licht. En wie kent die uitvoering van Mahalia Jackson als ze deze psalmtekst zingt? Indrukwekkend. Hè, dat klinkt nou dat. De Heere is mijn licht en mijn heil. Het is een psalm, we zeiden al, die sprankelend is. Hè? Het is een psalm die, ja, waar ook een klagende stem klinkt. Maar als je dit nou leest, wat is nou vooral de thematiek van deze psalm? Ja, ik heb een voorzet gedaan. En dat is het diepe verlangen van de psalmist. En dat is het verlangen wat wij als levende stenen, die met elkaar de gemeente, de geestelijke gemeente vormen. Dit is bazaal. Je leven lang. Mijn, ziet u persoonlijk, mijn leven lang in Gods heiligdom. Nou, wat wordt daar nu mee bedoeld? David, de auteur, in vers 1a staat er van David. Het is dus een Davidische psalm. Nou, hij zingt deze psalm en daar staat toch wel heel erg centraal de vreugde van het huis van de Heere. Maar ook zijn vertrouwen in de Heere, zijn onbetwistbare toewijding aan de Heere, zijn overgave aan de Heere. Het is een man van God, David, die spreekt over zijn vertrouwen in de Heere, zijn toewijding aan de Heere. En hij ziet het heiligdom, daar moeten we op inzoomen, wat is dat nou? Ziet hij als de plek waar hij veilig is voor vijanden, tegenstanders die hem omringen, die hem aanvallen, die het op hem gemunt hebben. Hè? Dat ziet hij als veilige plek, dat is A, maar B is, gaat het nou alleen om bescherming en veiligheid? Hij ziet het ook als de plek waar hij een ontmoeting met de Heere God heeft. Een veilige plek, een ontmoetingsplek met God van aangezicht tot aangezicht. En dat is wat wij als persoonlijke gelovigen, die met elkaar de geestelijke gemeente vormen. Maar als je dit niet kent, dan ben je de gemeente. Ben je dan een geestelijke gemeente? Snapt u het verschil? Wij gaan het hebben over een geestelijke gemeente. Nou, wat is nou kenmerkend voor een geestelijke gemeente? We zeiden al, ja, dat je verzegeld bent, maar dat je vooral dit kent. De ontmoeting met God in zijn heiligdom. En wat wordt daarmee bedoeld? Nou, dat is vooral waar we het vanavond over willen hebben. Nou, wat is het nou voor type psalm? Toen we het hadden over de verschillende psalmtypen afgelopen dinsdag. Toen zeiden we, je hebt lofliederen, je hebt klaagliederen. Ja, hier hoor je wel klagen. Maar je hebt ook zogeheten psalmen van vertrouwen. Zoals psalm 23 is een en al psalm van vertrouwen. Hoort u gekreun, gesteun, geklaag in psalm 23? Hoort u smekingen, vragen? Mijn God, waar bent u? Mijn God, waarom hebt u mij verlaten? Hoor je in psalm 23? Daarom is dat een typische psalm van vertrouwen. Maar deze psalm is gemengd. Het is voor een deel psalm van vertrouwen, maar voor een deel is het een gebed. Meer nog, een smeekgebed. En voor een deel is het klacht. We zeiden al bij de inleiding, psalmen zijn vaak gemengd van aard. Als je deze psalm bekijkt, dan zie je dat de toon ook gemengd is. Het is sprankelend, zeiden we, maar het is ook heel indringend. Het gaat heel diep. Het is ook klagend en het is ook heel droef. Hebt u het droeve gehoord in deze psalm? Het klagende? Maar het is ook qua strekking, is het enerzijds troostvol, het is bemoedigend, maar het is ook aansporend. Het is belijdend, David belijdt, en het is nodigend. En de nodiging is vooral één ding. Overnemen van David. Wat zei hij? Eén ding heb ik gevraagd, één ding wil ik. En dat zal ik zoeken. Dat ik elke dag van mijn leven in het heiligdom mag zijn. Dat is de kern van deze psalm. En wat wordt daar nou mee bedoeld? Ja? Wat is de achtergrond? David is omringd door vijanden. David wordt omringd door gevaar. En hij wordt omringd door bedreigingen. Ja. Wij zijn hier redelijk veilig. Er staat niemand hier ons op te wachten. Moi. Maar er is één die wel altijd op de loer ligt, hè? David heeft het ook over zijn vijanden die zijn vlees willen verscheuren. Willen opeten. Nou, wie ligt op de loer als het niet iemand is die hier ons met een mes of met een wapen opwacht en een overval doet. Maar er is eentje die altijd klaar ligt op de loer. En dat is Satan, de vijand van onze ziel. Die gaat rond als een briesende leeuw. En dan heb je die woorden die hier staan. Ze willen mijn vlees verscheuren, staat er in vers 2, zegt David. Mijn tegenstanders, mijn vijanden, ze loeren op mij en ze willen mijn vlees opeten. Nou, wij hebben één grote tegenstander, 1 Petrus, hè, in de Petrusbrief. Maar daar komen we nog op. Deze psalm kun je bezien in 2 delen, los van het opschrift. Vers 1a van David, dat is het opschrift. Dan heb je 2 hoofddelen. Dat is vers 1b tot en met 6. Daar is het echt een psalm van vertrouwen. Hij spreekt wel over vijanden, maar vanuit die zekere relatie met de Heere. En vers 7 tot en met 14, daar is het een gebed, een klacht. Ja. Niet dat er geen problemen worden genoemd in dit eerste hoofddeel. Hè? Want in vers 2 heeft hij het wel degelijk over boze mensen, over tegenstanders. Zijn vijanden die op de loer zijn, die hem willen verslinden. Maar hij doet dat vanuit het perspectief van vertrouwen. In vers 7 tot en met 14, daar hoor je meer de klacht van onze psalmist. Nou, we gaan die 2 delen zien, maar die zijn tot een eenheid met elkaar verbonden. Een eenheid, hè? Het is niet zo dat je hier 2 psalmen hebt, het is een eenheid. David getuigt, en dat kunnen we leren, dat hij door de leiding van Gods geest in allerlei situaties van het leven kan reageren. Hij is door Gods geest geleid. Hij ervaart en proeft en smaakt de vreugde van Gods huis. Is dat als mens? Nee, door de geest. Hij ervaart de bescherming van de Heere en het vertrouwen dat hij heeft. Nou, vanuit dat perspectief, dat in allerlei situaties van het leven, bezingt hij hoe God voor hem is. En hoe is God dat? Door de geest, door de werking van de geest. Nogmaals, die was nog niet permanent uitgestort. Hij was er wel. En hij werkte wel. Zullen we dan beginnen met het eerste gedeelte van dat hoofddeel. Dus we zeiden al, vers 1b tot en met 6 is het eerste hoofddeel. En dat kun je opsplitsen in vers 1 tot en met 3 en dan vers 4 tot en met 6. Nou, dat eerste gedeelte, vers 1 tot en met 3, daar gaat het over Davids zielsvertrouwen. Een geestelijke gemeente is een gemeente die zielsvertrouwen kent, zoals hier. Zoals hier beschreven wordt. Vanuit de Hebreeuwse Bijbel, het Oude Testament, dat woord van God, dat waarvan Paulus in Romeinen zegt, dat hebben we van de Joden ontvangen, via de Joden is dat woord tot ons gekomen, hè, leren we dat een geestelijke gemeente van Christus nu, die moet dit zielsvertrouwen, mag of moet. Dus nou mag of moet? Allebei, maar ik denk vooral moet dit kennen. Een geestelijke gemeente kan niet zonder deze belijdenis. Hij begint heel uitbundig met: de Heere is mijn licht en mijn Yesha. Daarin hoor je al het woord Yeshua. Mijn heil, mijn verlossing. En alleen daarom roept hij uit: voor wie zal ik vrezen? De Heere is de kracht, de sterkte van mijn leven. Voor wie zal ik dan terugdeinzen? Dit is de geloofsbelijdenis, ook hier en nu, van toen en daar, tijd van David, naar hier en nu. Dat we dat belijden mogen. De Heere. En hier wordt de meest heilige godsnaam genoemd. De naam Heere. Die ook wel vertaald wordt met de ik ben. Ik ben die ik ben en ik zal zijn die ik zal zijn. Waarmee de Heere bedoelt, wat ik in het verleden was, ik heb dat al meerdere keren uitgelegd, wat hij in het verleden was, de almachtige schepper van hemel en aarde, die is onveranderd. Dat is hij nu en dat zal hij in alle eeuwigheid zijn. De ik ben, de onveranderlijke, de zijnde. De zijnde, de altijd aanwezige, de ik ben. Via de Griekse vertaling van de Hebreeuwse Bijbel is dat in het Nieuwe Testament vertaald met Kyrios, Heere. Vandaar dat we die heilige godsnaam ook vertalen met Heere. Maar de betekenis is woordelijk ik ben, de ik ben of de hij is, de onveranderlijke. Maar hij is ook de Heere. De meest heilige godsnaam. Die is mijn licht. Nou, wat is het beeld licht? Wat is licht? Dus hier zegt hij, dit is zijn geloofsbelijdenis. De Heere is zijn licht. Maar hij is ook verlossing. Hij is ook zijn sterkte. En let op, het is met de nadruk op mij. Dus niet hij is licht, nee, is mijn licht. Hij is mijn heil. Hij is mijn kracht. De kracht van, ja, ook van uw leven. Ook, maar van mijn leven. En dat is de basis van een geestelijke gemeente. Een gemeente die gevormd wordt door levende stenen. Door mensen die belijden met David. De Heere, de Eeuwige, de ik ben, is mijn licht. En mijn kracht en mijn sterkte, mijn vertrouwen. Leven, licht, reinheid, waarheid. Waarom licht? Licht, dat is een heleboel, betekent een heleboel. Het is een natuurbeeld. En we hebben ooit een aantal jaren geleden ook een studie gedaan over de psalmen. En toen hebben we wat uitvoeriger stilgestaan bij Hebreeuwse poëzie. Weet u nog? Toen zeiden we, Hebreeuwse poëzie heeft heel veel natuurbeelden. Beelden die de mensen kenden, zoals de herder. En zoals hier het beeld licht. Het is een omvangrijk beeld. Want licht, hè, dat staat voor verlichting, de verlichting van je ogen. Maar ook leven, voor reinheid en ook waarheid. Je leest in de psalmen, in psalm 43 vers 3, daar lees je dat de Heere zegt in psalm 43 vers 3, zend uw licht en uw waarheid. Die leiden mij, dat deze mij zullen leiden. En uw licht en uw waarheid, is eigenlijk vergelijkbaar met wat David die zegt, die brengen mij op uw heilige berg. He, daar waar de tempel is. Naar uw woning. Ziet u? Psalm 43, vers 3. Uw licht en uw waarheid, stuur die, want die leidt me naar uw heiligdom. Ja? Die leidt me naar uw heiligdom. En daar, zegt vers 4 van Psalm 43, daar ga ik in tot uw altaar, waar ik offers mag brengen. Psalm 36 zegt in vers 10, die bekende tekst, ook over licht en leven. Want bij u is de bron van het leven. En in uw licht zien wij het licht. Ziet u de verbinding tussen licht, leven en waarheid? Stuur uw licht en uw waarheid. Laat die me leven. Laat die mij leiden naar uw heiligdom. Bij u is de bron van het leven. In uw licht zien wij licht. Dus licht is een heel breed beeld wat aanspreekt. En dan zegt hij, als boze, als tegenstanders die naderen tot mij, en om mij te verslinden, mijn vlees te eten, wie zou ik bang zijn? Want God is mijn licht, dat lees je ook in Timotheus. En hij verdrijft de duister, zegt Psalm 19. Maar in Timotheus, 1 Timotheus 6 lezen we ook dat God is licht. En wie zij zelf over licht? De Heere is mijn licht. Dit brengt ons op hij die zei, ik ben het licht van de wereld. Wie in mij gelooft, die zal niet in de duisternis wandelen. Dat lezen we in Johannes 1, we lezen het in Johannes 12. Maar diezelfde Johannes heeft ook een brief geschreven waar hij staat, waar hij zegt, jullie zijn nu kinderen van het licht. En wat zegt hij dan? Dat is fijn. Ja, dat is fijn. Maar hij verbindt daar een oproep aan, zelfs een opdracht. Wandel dan als kinderen van het licht. Jullie zijn kinderen van het licht. Wandel dan als kinderen van uw licht. Nou, dat licht allemaal kun je allemaal ontdekken in die belijdenis van David. De Heere is mijn licht en mijn verlossing. Hij is mijn verlossing. Hij heeft mij gered. Ik mocht knielen aan de voeten van het kruis. En daarom is hij mijn verlossing. Hij is degene die mijn angstige duisternis heeft verdreven. Van het eeuwige verderf. En dan zegt hij, ja, mijn vijand, die ligt wel op de loer. En ik lees in 1 Petrus 5 vers 8. Lees ik ook over mijn vijand, Satan, die altijd maar ligt te kijken. Kan ik me pakken? Kan ik je pakken? Let op. Hij valt altijd aan op het meest onverwachte moment. De vijand van onze ziel. Maar wij mogen met David zeggen, vers 3, al zouden ze opstaan, ik zal niet vrezen. Als er een oorlog opstaan. Ja, je zegt het zo makkelijk. En als het nou gebeurt? Als het nou gebeurt? Nou, David zegt men, dan zegt hij, hier vertrouw ik op. En de vraag is, waar vertrouw je op, David? Waar vertrouw je dan op? Nou, dat gaat hij uitleggen in vers 4 tot en met 6. En dat gaan we dan met de rest van de psalm na de pauze doen. Dus daar eindigen we dan, al gebeurde dat van alles, hier vertrouw ik op. En waar hij dan op vertrouwt, dat komt dan, één ding heb ik van de Heere gevraagd enzovoort. Dus dat gaan we dan na de pauze doen. Maar hij zegt, ik ben geborgen bij de Heere, ik ben veilig bij hem, ik vertrouw op hem. Dan gaan we nu eerst even pauzeren.
dat niet weten.
Zeker weten, toch niet, Jan?
Nee.
Ria?
Nou, je hoeft op het begin geen goed tegen te zeggen.
Mooie werk!
Ik wil even gevoel.
Ik denk het, ik mis alleen Wessel nog, maar Wessel komt.
Je moet je aanpassen,
niet
aanvragen. Je hebt degene die er niet eens zijn middel opgeven.
Ik denk dat Wessel aan het opruimen is. Ja. Hij komt vast wel binnen. Lieve mensen, zullen wij dan naar het volgende deel gaan? Dat hoort nog bij dat, u weet nog, voor de pauze zagen we psalm 27, zijn twee delen, twee hoofddelen. Het eerste is een psalm van een deel van vertrouwen, vers 1b tot en met 6. En dat konden we weer opsplitsen. En de rest is dan een uiting van klacht en beden. Maar nu zitten we in dat gedeelte van vertrouwen. En hier komt eigenlijk de basis, de kern, het hart, de essentie van psalm 27. Wat is nou Davids zielsverlangen? En wat houdt hij ons als geestelijke gemeente, dat is ons thema zoals we zeiden, wat houdt hij ons nu voor? Wat leren we van Davids zielsverlangen? Hij zegt, er is maar één ding. Hij zegt in vers 4, even mijn tekst, één. Dan zegt hij het nog compacter. Eén. Ofwel één ding. Eén, zegt hij. Heb ik gevraagd van de Heere. Dat zal ik. Ja, en dan zegt de vertaling wel zoeken. Maar het werkwoord dat hier gebruikt wordt, betekent ook dat je daar helemaal voor gaan. Je ervoor inspannen. Met passie het najagen. Zoeken. Het is wel goed vertaald, maar geeft toch niet echt weer wat er staat. Het is met devotie, met passie, met toewijding. Hier ga ik voor. Dat is meer dan alleen maar zoeken. Het is eigenlijk ook najagen. Hier ga ik voor. Dus één ding. Het is maar één, hè. En wat is dat dan? Dat ik... Zegt hij dan, dat zal ik zoeken, dat ik zal zijn in het huis van de Heere alle dagen van mijn leven. Een leven lang in het huis van de Heere. Dat is heel radicaal en absoluut. Het is ook allesomvattend. Mijn leven lang in het huis van de Heere. Wat wordt daarmee bedoeld? En wat betekent het toen en wat betekent het hier en nu? Dus dit is de kern van onze tekst. Dat ik elke dag, zo staat het er, hè, alle, dankjewel Wessel, alle dagen, dat is inclusief. Het is ook heel persoonlijk. Niet nou ja, zo nu en dan, of op de dag van de samenkomst, of op de dag dat we, nou vult u maar in. Nee, elke dag van mijn leven. Van mijn leven. In het huis van de Heere. Dus hier moeten we op inzoomen. Wat betekent dat voor de geestelijke gemeente? En dan zegt hij, met een bepaalde bedoeling, zegt hij om de lieflijkheden van de Heere te aanschouwen. Hij wil dat zien. Dat is zijn enige verlangen. Daar ga ik voor. Dat zoek ik na. Dat is het enige wat ik vraag. Elke dag van mijn leven in het huis van de Heere. Waarom? Om zijn lieflijkheden te zien. En om, dan zegt hij, in zijn heiligdom te na te forsen, te studeren zou het ook kunnen zijn, te zoeken, te doorgronden. Ja, wat wil hij nou zien? De lieflijkheden van de Heere, wat zijn dat? En wat wil hij nou in het heiligdom, wat wil hij nou doorgronden? Wat wil hij nou weten? Ziet u het punt? Wat wil hij zien? En wat wil hij weten? Zien de lieflijkheden van de Heere. Wat zijn dat? Maar wat wil hij weten in zijn tempel? Dat staat er. Hij wil in de tempel wil hij iets zoeken. Wat zoekt hij daar? Wat is nou het huis van de Heere? Dat ene, hij zegt, elke dag van mijn leven, dus het is persoonlijk, het is allesomvattend, het is radicaal, absoluut, hier voor dit hoge, sublieme doel spant hij zich in. Wil hij nou opeens leviet zijn? Joh, David, jij bent koning, je bent geen leviet. Die is elke dag in de tempel, die dient als leviet, als priester, dient hij. Maar hij is geen leviet, hij is geen priester. Wat wil je dan, David? Hij is één keer heeft hij het priesterkleed gedragen. Weet u nog wanneer? Toen de ark naar binnen in Jeruzalem werd gebracht. Toen de ark uit Kiryat Jearim binnen. En eerst was het fout gegaan, weet u nog, de dood van mensen. Maar toen het goed ging, toen sprong die van vreugde. Hij maakte wat huppelpasjes. Was geen heilige dans. Nee, hij was opgetogen. Ja, denk je dat je zegt, kijk nou eens wat... Nee, natuurlijk dan, hè. Heerlijk. Het is goed gegaan. Dat is de enige keer dat hij als priester optrad. En Michal die keek toen uit het raam en toen verachtte ze hem. En dan denkt men, hij liep in zijn ondergoed. Dat is helemaal niet waar. Dat zou shocking zijn. Nee. Als zij dan zegt, hoe heb je je vandaag vernederd? Dan zegt hij, ik zal me nog meer vernederen dan de minste van jouw dienaressen. Hij had zijn koninklijke gewaad afgelegd en dan staat er, hij sprong van vreugde voor het aangezicht van de Heere en de enige keer dat hij een priesterkleed had, staat er in zijn efod. Wie kreeg een efod? Elk jaar maakte zijn moeder een jasje. Kleine Samuel. Het efodje werd steeds groter. Ja? Dat is een priesterkleed. Maar het is in wezen, het is zo'n poncho over je lichaam, het is gewoon een slavenkleed. Vandaar dat Michal zo boos was. De vrouw van de koningin. Zijn koninklijke gewaad afgelegd. Nou, de enige keer dat hij, zoals een leviet, een efod droeg, was toen. Maar hier zegt hij, elke dag van mijn leven, wat zoekt hij daar? Nou, wat is nou het huis van de Heere? En dat is ook de vraag, wat betekent dat voor ons nu? Wat is nou de tempel? Moet je dan denken aan de tempel van Salomo? Trouwens, die was er in de tijd van David nog niet. Want zijn zoon, in de tijd van David was het heiligdom. Eerst 7 jaar in Silo. De tabernakel was eerst het heiligdom van het volk Israël. Later de tabernakel in Silo. U weet wel waar de kleine Samuel diende. Waar het Samuel door God geroepen werd. Pas later kwam deze geweldige tempel. Maar het is, de tempel wordt ook genoemd Gods aardse woonplaats. God wil verkeren bij de mensen. Dat was ook de leer van de tabernakel. God wil onder en bij de mensen wonen. Het is Gods aardse woonplaats, maar hij is alom aanwezig. Het is het heiligdom. Dat heiligdom wat hij daarna in vers 5 beschrijft als zijn hut, zijn huis. He, zo beschrijft hij het later in vers 5. Maar nu focussen we in op zijn plaats, op de vraag, wat bedoelt hij nou met het huis van God, het heiligdom? Daar waar hij wil onderzoeken, ja, wat wil hij nou zoeken bij de Heere? En wat wil hij zien? Ja, dan vraag je af, wat zie je in het heiligdom? Daar wil hij de lieflijkheden van de Heere zien. Wie traden er op in het heiligdom? De priesters. Wat zijn nou de lieflijkheden van de Heere? Te zien hoe de plaatsvervangende offers worden gebracht. Dat bloed van die offerdieren dat vloeit in plaats van de zondaar. Maar het was ook de plek waar je gemeenschap en ontmoeting met God kon genieten. Dat was het heiligdom. Daar zie je de priesters. Daar zie je de priesters. Het offer brengen. Dat zijn lieflijkheden van de Heere. Waarom? Dan weet je, door dat offerbloed van die offerdieren ben ik vergeven. Daar zie je de priesters. Daar kun je de Heere ontmoeten. En er is nog iets. Wat zoekt hij nou van de Heere? Zou het niet zijn in de gemeenschap met de Heere? Wat vraag je nou van hem? Zijn wil. Gemeenschap met hem en vragen naar zijn wil. Dat is wat hij zocht. Gemeenschap met God en vragen naar zijn wil. En nu zegt u nu, ja, wij zijn de gemeente van Christus nu. En die tempel was toen en daar. Maar in Efeze staat wel, en Timotheus zegt het ook, de gemeente van Christus is de tempel van de levende God. Moet je dan altijd in de samenkomst zijn? Ja, de gemeente van Christus is nu de tempel van God op aarde. Maar waar kan ik hem nou ontmoeten? Zoals David? Zijn zoon Salomo, als hij in 1 Koningen 8 die tempel, die geweldige tempel, inwijdt, dan lees je in 1 Koningen 8 dat hij bij de inwijding van de aardse tempel, huis van God, dat hij keer op keer, dus niet 1 keer, 2 keer, nee, heel vaak, dat hij zegt, Heere God, wanneer we in deze tempel zullen bidden, verhoor ons dan uit uw hemelse heiligdom. Hoor ons dan vanuit uw hemelse woonplaats. In 1 Koningen 8 leert Salomo ons, er is nog een ander heiligdom. Dat is Gods hemelse woonplaats. Daar in de hemel. En dan zegt hij, terwijl hij de aardse tempel inwijdt met een heel lang gebed, hoor ons daar in uw hemelse woning. En dat hemelse heiligdom, dat is wat, als wij zeggen, ja, wij als gemeente van Christus nu, de tempel van Salomo is er niet meer, en altijd in de gemeente zijn kunnen we ook niet. Maar dan komt de Hebreeënschrijver. En dit is bazaal, lieve mensen, voor een geestelijke gemeente die met elkaar Gods tempel op aarde vormen, de toegang kennen, de weg kennen naar dat hemelse heiligdom. Voor ons is bazaal wat de Hebreeënschrijver zegt in Hebreeën 9, vers 1 en 2. Hebreeën 9, en daar leer je de lieflijkheden van de Heere zien. Hebreeën 9, daar staat in vers 1 en 2. Daar wordt gesproken over de tabernakel, dat was het eerste heiligdom, hè, de tabernakel uit Exodus. Maar dan zegt Hebreeën 9 in vers 24... wanneer er gesproken is over de offerdienst, over de priesterdienst, dan zegt hij, maar nu, vers 29, Christus is niet het heiligdom binnengegaan, zoals de tabernakel, de tempel, dat met handen is gemaakt, maar hij is in de hemel zelf binnengegaan, om nu, op dit moment, voor Gods aangezicht te verschijnen. Dus de Hebreeënschrijver spreekt uitgaande van een aardse, materiële tempel, maakt hij net zoals Salomo de sprong, als ik het zo mag zeggen, naar een hemels heiligdom. En daar moeten we ons van bewust worden. Dit is niet zweverig. Dit is niet irreëel. Dit is reëel. Concreet, hier en nu, zolang wij als gemeente van Christus, de tempel van de levende God, hier leven en een geestelijke gemeente willen zijn, zullen wij de weg moeten kennen, mogen kennen, maar ook moeten kennen naar dat hemelse heiligdom. En dan lees ik in Hebreeën 10 vers 19, daar staat, wij broeders, zusters, wij hebben vrijmoedigheid om in te gaan in het heiligdom. Welk heiligdom? Nou, waar Hebreeën 9 over spreekt, dat hemelse heiligdom. Daar is Christus met het offerbloed binnengegaan. Dat zegt de Hebreeën schrijver in hoofdstuk 9. Christus is in het hemelse heiligdom binnengegaan. Lees Hebreeën 9, vers 24. En dan zegt hij later in Hebreeën 10, vers 19 en 20, in dat heiligdom heb jij nu door het bloed van Christus vrije toegang. Gebruik je vrijmoedigheid. De weg is nieuw en levend. En dan staat er, hij is ingewijd door het voorhangsel, dat is zijn vlees. Hij is ingewijd door het offer aan het kruis. Nou, dat is bazaal. Wat zien wij nou als wij dat hemelse heiligdom binnengaan? Wat zien we dan? De Vader. Ja. De Vader. De Hebreeën schrijver zegt ook, daar zien wij de troon, de heerlijke troon van God en de Heer Jezus daar aan zijn rechterhand. En dan staat er ook, in diezelfde Hebreeënbrief, hoofdstuk 8 en 9, daar leeft hij altijd om te bidden voor ons. Lees Hebreeën 8 en 9. Daar staat, daar is hij in het hemelse heiligdom en daar leeft hij om voor mij, om voor jou, om voor u te bidden. En Johannes zegt, als je gezondigd hebt, dan hebben we een pleitbezorger, een advocaat, die altijd leeft om voor jou te bidden. Dus gebruik dat voorrecht. Zijn we geestelijke gemeente? Dan leert vanavond David ons één ding. Dat heb ik van God begeerd. Dat ik elke dag van mijn leven, daar in dat hemelse heiligdom, dat is reëel. Dat je daar de toegang, want de Hebreeën zegt in hoofdstuk 10 vers 19, de weg is gebaand door het offer van Christus en je hebt vrije toegang. Je mag met vrijmoedigheid binnengaan. Doe dat dan. Daar leeft hij. Daar is hij gezeten aan de rechterhand van de Vader, zegt diezelfde Hebreeën schrijver. Daar leeft hij altijd om voor jou te bidden. En dan zul je er niet naartoe gaan? Ken je die dagelijkse gang? Ja, gang. Die dagelijkse entree. Dat dagelijkse binnengaan in het hemelse heiligdom. Dat is bazaal. Dat is de kern van een geestelijke gemeente. Want daar zie je de lieflijkheden van. Wat zie je dan daar als je daar in gebed door Gods geest geleid binnengaat? Dan zie je daar de Vader, zegt de Hebreeën schrijver, in zijn heerlijke troon met de Zoon aan de rechterhand die eeuwig leeft om voor jou te bidden. Dat zijn de lieflijkheden die je nu, als je binnengaat, mag zien. Dat zijn de lieflijkheden. En dan zegt David, en dan mag je het ook daar in dat hemelse heiligdom zoeken, onderzoeken. En dan is de vraag, wat gaan wij daar nou onderzoeken? Wat gaat u daar onderzoeken? Vragen? Wat zouden wij nou in dat hemelse heiligdom vragen? U mag het zeggen. Vergeving, genade. Genade hebben we al ontvangen. Genade op genade. Zou het niet vooral zijn, wat is uw wil? Onderzoeken, wat is uw wil? Hier ben ik ben uw dienaar. Als we dat gaan doen, die dagelijkse binnenkomst in het hemelse heiligdom, daar getraind, gewend in raken. Als je aan sport doet, moet je het bijhouden. Ik weet niet wie van u sport doet, maar we weten, als je het even niet, een week niet doet, dan denk je, oh, ik heb een week niet hard gelopen. Merk je. Dan loopt de hond harder dan ik. Doet hij toch al, doet hij toch al. Maar als je het even niet bijhoudt. En onze dagelijkse entree. Nou, dat is de kern van de les. En wat dan volgt, hè, dan zegt David, hij verbergt je in zijn hut. En dan gebruikt hij synoniemen om dat heiligdom te beschrijven in vers 5. Dat zijn synoniemen. Het huis van de Heere is een tempel. Het is een hut, het is een verblijfplaats, een schuilplaats, een tent. Hè, dat zijn synoniemen om dat heiligdom te beschrijven. En velen, dat weet ik, velen denken, ach wat jammer, dat is toen en daar, dat is voor toen. Maar als gemeente, hier en nu mogen we zeggen, en dat was het doel van de intro voor de pauze, dat wij leren als christen hier en nu, mogen we leren vanuit de psalm dit te beleven. Op een andere manier. Namelijk, het hemelse heiligdom. Het is niet, ach wat jammer, dat was van David. Maar voor mij is het niet. Nee, voor mij, voor ons, voor u is het ook. Namelijk het hemelse heiligdom. En dan zeggen we, hè, hij beschut mij, hij verbergt mij, hij verhoogt mij op een rots. 1 Korinthe 10 zegt, en de rots was, is Christus. Beeld van zekerheid, van verhoging. Hè. En er kunnen vreselijke dingen gebeuren, hè, maar hij verbergt ons. En dan kun je ook, vers 6, hè, dan zal mijn hoofd verhoogd zijn, ook boven mijn vijanden. Als kinderen van God vandaag de dag verdrukt worden, achtervolgd worden, hè, gemarteld worden, kapot gemaakt worden. En dan toch zegt David, maar hij verhoogt mij. He, boven mijn vijanden. He, en daarom zal ik in uw heiligdom, vers 6b, lieve mensen, komt de andere aspect. Wat doen wij in het heiligdom? Daar staat, in zijn tent, in zijn heiligdom, he, zal ik voor de Heere zingen. En zegt hij ook, zal ik aanbiddingsliederen, zal ik dankliederen, zal ik lofliederen zingen. Ik zal zingen, ja, zingen voor de Heere. Dus dat doen wij ook in het heiligdom. Aanbidden, danken en loven. Een ontmoeting in het heiligdom. En dat is niet één keer, twee keer, nee, dat is een dagelijkse omgang. Hè. Dat is wat de psalmist ergens noemt, de verborgen relatie met God. Die verborgen relatie met de Heere God. Dat is wat Paulus David hier beschrijft. Ja, dan is er een abrupte overgang naar het tweede deel van de psalm, vers 7 tot en met 12. U hoort dan ook een abrupte overgang, want dan zegt hij in vers 7, Heere hoor! Ziet u hoe abrupt de overgang is? En dan gaat hij naar klacht. Hoezo? Dat er wel wordt gezegd. Kind van God, niet klagen, maar dragen. Totaal onbijbels. Want David klaagt. Als je het maar roept tot de Heere God. Je mag al je nood, bijbels klagen is al je nood, al je ellende, al je zorgen, al je vragen, al je pijn uitstorten voor Gods aangezicht. Heere, hoor mijn stem. Ziet u hoe persoonlijk het is? Wees mij genadig, antwoord mij. Roept hij dit in het heiligdom? Vrije toegang tot het hemelse heiligdom. En daar zit de Heer Jezus aan de rechterhand van de Vader. Hij bidt altijd voor mij en daar mag ik komen, net zoals David, en zeggen, Heere, hoor naar mij. Heere, verhoor mij. Help mij. Het is niet zo dat we altijd, het gaat altijd goed. En dan zegt hij, in vers 8, mijn hart, dat is, hart is de zetel van je emoties, van je verlangen. Hè, na de smeekbeden, hè, om genade en antwoord, van hoor mijn stem, neemt hij toch een wilsbesluit. Zijn hart, dan zegt hij, mijn hart zegt tot u. Daar stopt de tekst en dan zegt, staat er, zoek mijn aangezicht. Dus hij heeft gehoord dat de Heere zegt, zoek mijn aangezicht. Dat heeft hij gehoord. Zoek mijn aangezicht. Dat zegt de Heere. En dan is zijn wilsbesluit: Heere, ik zoek uw aangezicht. Waar? Nou, daar in het hemelse heiligdom. Is het helder, de lijn? Waar zoek je zijn aangezicht? En met elkaar mogen we dat als geestelijke gemeente in de tempel van de levende God hier op aarde, de gemeente van Christus die er nu is. Dus het hemelse heiligdom en het aardse heiligdom. Uit de nieuwtestamentische tijd is het aardse heiligdom de gemeente zoals die bij elkaar komt. En of je nou Luctor, VEG of hoe je heet, de gemeente van Christus, hè, dat is de tempel van de levende God hier op aarde. En je hebt vrije toegang tot het hemelse heiligdom. Het wilsbesluit is: Heere, ik zoek uw aangezicht. Om gemeenschap te genieten, om uw wil te kennen. En dan hoor je David in vers 9 en 10 smeken. Hij heeft besloten, ik zoek uw aangezicht. En toch smeekt hij. Wat is de les? Het springt zo eruit. Je kunt besluiten, zoals David, ik zoek u. En dan toch heb je smeking om verhoring, om aanvaarding, om geborgenheid. Het is niet zo dat het allemaal hoogdravende lofliederen en... Hoor David eens klagen. Hij zegt: Heere, verberg uw aangezicht niet voor mij. Keer u niet van u af in toorn. U bent mij tot een hulp geweest. Verlaat mij niet. God van... En dan komt weer zijn belijdenis. Als we dat nou maar vasthouden. In de diepste ellende waar hij hier zijn nood klaagt, zegt hij: God van mijn heil. Komt weer naar voren. Zoals de belijdenis in hoofdstuk... Sorry, aan het begin, vers... 1. De Heere is mijn licht en mijn verlossing. Hier ook weer: God van mijn verlossing. In vers 9 aan het slot. God van mijn verlossing. Komt datzelfde woord, heil, verlossing. En dan zegt hij: mijn vader en mijn moeder hebben mij verlaten, maar u zult mij aannemen. Hebben zijn ouders hem daadwerkelijk verlaten of is dit meer... beeldspraak, dat kunnen we niet zeggen. Of wil zeggen, al zou dat gebeuren, al zouden mijn vader en mijn moeder mij verlaten, hè, al zou dat gebeuren, hè, u zult mij aannemen. Hè. Dat is wat hij in vers 9 en 10 zegt. Je hoort hem ook roepen om aanvaarding, om geborgenheid. Is dat niet heel actueel van veel kinderen van God? Ik wil gehoord worden, ik wil gezien worden, ik wil... aanvaard zijn. Ik wil geborgen zijn. Hoeveel mensen snakken niet naar geborgenheid, naar acceptatie, naar aanvaarding, want ze modden me niet. Dat heeft David hier ook. Verhoring, aanvaarding, geborgenheid. Daar snakt hij hier naar. Maar vers 11 zegt, hij is ook een pelgrim. En dat leren we ook van mij. En als pelgrim leren we van hem. De vrije toegang tot het hemelse heiligdom, leer dan ook van hem. Heren, vers 11, leer mij uw weg. Is dat ook wat hij in het heiligdom zocht? Als pelgrim, op de levensweg. Leer mij uw weg. En leid mij op het rechte pad. Want ik kan zo gauw afdwalen. En er zijn beloerders, verspieders. En waarom zegt hij dat? Hij is er zich van bewust. Ze kunnen me misleiden. Ik ben zo gauw afgeleid. Houd mij op het rechte pad. Omwille van mijn verspieders. Geef me niet over aan hun begeerte. Bidt hij in vers 12. Hè? En dan heel actueel. Valse getuigen zijn opgestaan tegen mij. Wie heeft ook geleden onder valse getuigen? Onze heiland. Er is niets wat ons overkomt wat hij niet heeft meegemaakt. Uitgezonderd de zonde. Ze stonden op tegen hem. Hij heeft gezegd dat valse getuigen. Hoeveel christenen vandaag de dag worden, pas weer ook lazen we iemand in Pakistan, een jongen, veroordeeld. Vals beschuldigd, valse getuigen. Hij heeft dat en dat gedaan. De profeet belasterd, ter dood veroordeeld. Valse getuigen. Maar het kan hier ook komen. Vals getuigen. En dan zegt hij... maar ik heb ook mensen die woede tegen mij uitstoten, die tegen me blazen, zegt hij. Hij is pelgrim, hè, en is omringd door gevaren. En dan bidt hij, hè, in vers 12, een smeking en een klacht. En dan zie je, vul je eigen nood in. Zijn het geen verspieders, zijn het geen achtervolgers, zijn het geen valse getuigen, je eigen nood. En dan zegt hij, hè, hoe dan ook, dan komt vers 13 en 14. En dat is toch geweldig om daar mee te eindigen. Het slotdeel, vers 13 en 14. Als ik niet had geloofd dat ik het goede van de Here zou zien in het land van de levenden. En dat is, ja, de toekomst is het land van de levenden. Maar het is ook primair nu, hier en nu. Hebben wij het goede van de Here gezien? Nou, daar kunnen we vanavond, morgen en de komende tijd over nadenken. Wat is het goede van de Here dat we hebben gezien? Als ik niet had geloofd dat ik het goede van de Here had zou zien. Dan. Laten we het niet door de vertaler laten invullen. Maar wat dan? Was ik een en al... kommer, een en al kwel, een en al verdriet, wanhoop. Nee, hij zegt, hij zegt dus eigenlijk, ik heb geloofd. Hè, en dat ik het goede van de Here hier en nu zou zien. En wat is dat? In het heiligdom zien we daar niet alle goedheid, waar hij altijd voor ons bidt. Hier in het land van de levenden kunnen we de Here ontmoeten. Als we steeds weer binnengaan in dat hemelse heiligdom. En zo zijn er nog zoveel andere dingen. Andere goede dingen die we kunnen zien. Maar in het heiligdom, daar begint het. Als we daar dagelijks naartoe gaan. Misschien kunnen we volgende keer dat oppakken. He, wat zou je invullen als we dat niet hadden geloofd dan? Nou, denk er eens over na. Maar hij eindigt met de aansporing. Hij eindigt met de oproep. De aansporing. Wacht op de Here. En het werkwoord dat hij niet hier gebruikt is niet een onzeker, twijfelmoedig. Och, zou het nog eens gebeuren. Och, mocht het nog eens tot... Nee, het is een zeker weten. Verwachten met zekerheid. Dat is het. Met zekerheid wachten op de Here. Gelovig en zeker uitzien. En dan zegt hij... Lieve mensen, zegt hij dan, hè, dat is de oproep van een man die heeft geklaagd, een man die heeft gekreund. En dan eindigt hij zijn psalm zoals hij begon, met een geloofsbelijdenis. Hè, in vers 13, als ik niet had geloofd. Nou, wat dan? En na die geloofsbelijdenis van vers 13 zegt hij hier in vers 14, wacht op de Here. En dan kun je ook sterk zijn. Sterk, moedig, krachtig in hem. Want hij zal jouw hart sterk maken. En dan herhaalt hij nog eens. Ja, wacht op de Here. He, weet het zeker. Jij hebt vrije toegang tot het heiligdom. He, wacht op de Here. Nou, daarmee mogen wij de avond, de nacht, de rust ingaan. Wacht op de Here. Dat is zeker weten. Hij zal ons hart versterken. Dat is de geestelijke gemeente hier en nu. Een stukje praktijk voor de geestelijke gemeente. Wessel, wilt jij eindigen? Of? Ja, zullen we met elkaar dan eindigen? Trouw God en Vader, aan het einde van deze avond komen we opnieuw tot u om u te danken voor dat geweldige woord dat u ons gegeven hebt, dat zo rijk is, waar zoveel in staat tot ons troost, tot onze bemoediging, maar ook aansporing. U geeft ons kracht, Heere God, en we beseffen dat we zo rijk gezegend zijn als u ons zegt dat we vrije toegang hebben tot het hemelse heiligdom en we u daar mogen ontmoeten. U die onze hoge priester bent. U die daar altijd leeft om voor ons te bidden.
Dat zijn de lieflijkheden die we van u in uw heiligdom in de hemel mogen aanschouwen, die we mogen zien. Onze biddende heiland, onze hoge priester, die altijd leeft om voor ons te bidden. Dank u wel dat die lieflijkheden ons gegund zijn in het heiligdom. En dat we daar ook uw wil mogen vragen, dat we u daar mogen ontmoeten. Help ons, Heere God, door uw geest geleid te groeien. En dat we zo een geestelijke gemeente mogen zijn die u dient, die op u wacht, die naar u uitziet totdat u komt. Of dat u ons roept. We danken u voor alles, ook voor deze avond, in Jezus' naam. Amen. Ja, dan wel thuis en graag tot volgende keer.